Ik wil beginnen vanmiddag met u een gedeelte te lezen uit Matteüs. Matteüs 12. Matteüs 12 vanaf vers 22. Daar staat: toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden: is niet deze de zoon van David? Maar de fariseeën, dit gehoord hebbende, zeiden: deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Doch Jezus kennende hun gedachten, zeide tot hen: in ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En in iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vader ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben? En als dan zal hij zijn huis beroven. Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Tot zover. En om deze laatste tekst gaat het dan zoals gebruikelijk. Het zal u duidelijk zijn trouwens, want meestal wordt slechts het laatste vers uit dit schriftgedeelte geciteerd. Meestal als afschrikwekkend voorbeeld. En dikwijls ook met als gevolg dat er heel wat overigens gelovige mensen rondlopen die nog maar één angst hebben, dat ze misschien toch gezondigd hebben of gelasterd hebben tegen de Heilige Geest. Zij weten namelijk niet wat het is en daarom zijn ze ook niet zeker of ze het misschien niet toch gedaan hebben. En niet zo lang geleden kreeg ik daar enige vragen over. Toen heb ik beloofd om daar binnen afzienbare tijd over te spreken. En daar maak ik dan nu deze middag maar gebruik van. Echter, het gaat niet om het laatste vers zozeer. Het gaat om de hele gedachtegang die in dit schriftgedeelte ontwikkeld wordt. Uiteraard. Het moet duidelijk zijn dat als er vragen bestaan over bepaalde bijbelteksten, is dat meestal omdat men het gedeelte niet kent waarin de tekst voorkomt. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat men ziet het totale verband van wat naar voren gebracht wordt. Want in dat verband vindt een bepaalde uitspraak natuurlijk zijn plaats. En dat is ook hier het geval. En deze uitspraak over de zonde of lastering tegen de Heilige Geest maakt deel uit van een soort van redenering van de Heer Jezus. Als reactie op de beschuldiging dat hij de duivelen, demonen staat er eigenlijk, zou uitwerpen omdat hij zelf tot hun kamp behoort. Anders gezegd, de Heer Jezus zal de demonen uitwerpen omdat hij zelf behoorde tot het rijk van Satan. Dat is waar hij hiervan beschuldigd wordt. En binnen dat verband wordt deze uitspraak dan ook gedaan. Niet alleen hier in Matteüs, maar u vindt hetzelfde ook in Marcus 3. Misschien dat ik er af en toe wel even naar verwijs, maar u vindt er in grote lijnen hetzelfde. Er staat iets minder, maar er staat hetzelfde verhaal. En u vindt het ook in Lucas 11, waarbij de slottekst over de lastering tegen de Heilige Geest niet meer staat in Lucas 11, maar inmiddels in Lucas 12, vers 10. Maar goed, ik kom er waarschijnlijk nog wel even op terug. De gedachtegang in alle drie deze evangeliën is overigens precies dezelfde. En ik neem gewoon Matteüs, omdat het daar het meest uitgebreid vermeld wordt. En het verhaal begint dan met dat tot de Heer Jezus gebracht wordt, iemand die van een duivel bezeten was. Letterlijk staat er, hij was gedemoniseerd. Dat is een werkwoord wat wij in het Nederlands niet kennen, daarom vinden wij het nu uit. En ik zal het vaak herhalen, hè, dan ontstaat het vanzelf. Hè. Hij was gedemoniseerd met als gevolg dat hij blind en stom was, staat er. Het gaat niet om de duivel, zoals er staat. Het gaat om een demon. En dat is heel wat anders, want eigenlijk is het zo dat binnen de geestelijke wereld, binnen die geestelijke boosheden in de lucht, de duivel zelf eigenlijk de hoogste machthebber is. En demonen horen zo ongeveer tot de laagsten binnen die categorie. Je kunt nog lager, maar dan heb je niet meer te maken met geestelijke wezens, maar heb je te maken met gewone mensen. En demonen zijn zoals bekend tamelijk ongewone mensen. Hè? Ja, dat meen ik serieus. Dat is niet eens grap bedoeld. Dat is zo, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Dat is niet aan de orde nu. Hè? Maar er staat letterlijk een werkwoord. Deze man was gedemoniseerd, dubbele punt. Hij was namelijk blind en stom. Ik meen in Lucas, er staat alleen dat hij stom was. Maar hij was blind ook. Dat wil zeggen, hij kon niet spreken en hij kon ook niet zien. En de nadruk ligt kennelijk op het feit dat hij niet spreken kon. De betekenis daarvan is ook duidelijk genoeg. Het blijkt ook uit het verband waarin het hier ook in Matteüs 12 vermeld wordt. Want het verhaal over een onreine geest die uitgedreven wordt, wordt verder verteld vanaf vers 43 van dit hoofdstuk, Matteüs 12, vers 43. Want daar staat, en wanneer de onreine geest, en dat is een demon, van de mens uitgegaan is, zo zoekt hij dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. En dan staat er, dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn, zodat hier inderdaad letterlijk staat dat deze ene man, bij wie die geest werd uitgedreven in vers 22, dat deze ene man een type is van Israël. U ziet, dat soort dingen verzinnen wij heus niet zelf. In veel gevallen zegt de Bijbel het er gewoon bij. Dat is hier ook zo. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En de gedachte is dan dat dat volk, het boos geslacht, dus Israël, weliswaar bevrijd wordt van de macht der duisternis in het algemeen, want zo kun je het zeggen, en dan is daar het risico aan verbonden dat als datzelfde volk, datzelfde Israël, geen plaats biedt aan de Messias, niet de Messias zelf, de Christus zelf, in haar huis opneemt, dan zal het ongetwijfeld zo gaan dat die macht der duisternis, de macht van de Satan zelf, weer zijn bezit zal nemen van ditzelfde boze geslacht. En erger dan het voorheen was. Dat is wat hier in het kort vermeld wordt. En ik neem maar aan dat velen van u weten hoe het verhaal verder gaat. Namelijk in Matteüs 13. Want in Matteüs 13 wordt dan prompt gesproken over het verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de tijden waarin het koninkrijk aan Israël niet zou geopenbaard worden. Omdat Israël de koning van dat koninkrijk niet liefde. En dus inderdaad, laten we zeggen, hoe staat het hier, bezeten werd opnieuw van boze geesten. Daar komt het op neer. En dat, let wel, dat is niet wat ik ervan vind. Dat is gewoon wat hier letterlijk staat. Er is helemaal geen verklaring of zo van mij. Maar dat is gewoon wat hier in goede Nederlandse woorden beschreven staat. Het gaat er dus om dat als we nu weer terugkeren naar vers 22, dat we daar te maken hebben met een gedemoniseerde die blind en stom was, maar die bovendien een type is van Israël. En omdat dat zo is, wordt ongetwijfeld het verhaal ook verteld. U weet hoe Johannes dat zegt. Johannes zegt, Jezus heeft nog vele tekenen gedaan, maar daar kan ik niet aan beginnen, want als ik al die boeken zou kunnen schrijven, kan de aarde ze toch niet bevatten. Dus dat doe ik niet. Hij zegt, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus Johannes 20 ongeveer. En waar het dan om gaat is dat slechts bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Heer Jezus verteld worden. En nog verteld worden op deze bijzondere wijze, omdat het iets zegt over het werk, de boodschap van de Heer Jezus Christus. Het zegt wie hij zelf is, het zegt waartoe hij gekomen is enzovoorts. En hij is echt niet gekomen om voor huisarts te spelen, dan wel specialist. He? Zo kun je dat toch invullen? Nee, daar kwam hij niet voor. Integendeel, deze dingen die hier gebeuren zijn een type van veel grotere zegeningen die de Heer zou brengen. Namelijk geestelijke zegeningen die door hem gebracht zouden worden door zijn dood en opstanding. En dus in zijn opstanding, nadat hij zou zijn opgestaan. Want deze blinde en stomme man is uiteraard gewoon een beeld van Israël dat blind en stom is. Een Israël wat niet ziet en ook niet spreekt. Nou, ik doe maar net of dat bekend is, want anders moet ik met u die schriftplaats aanhalen uit het Oude Testament, maar dat is nergens voor nodig. U kent ze vermoedelijk ook uit het hoofd. Daarom geef hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoorts. Hè. Dat wordt over Israël gezegd. Een volk wat ziende blind was, dat Dat staat trouwens ook in het volgende hoofdstuk trouwens, in Matthäus 13, dat zij niet zouden zien en niet zouden horen, want dat wordt verklaard in bijvoorbeeld vers 15, zo ongeveer van hoofdstuk 13. Maar er staat nog veel meer over. Het betekent dat Israël weliswaar zag, maar het drong niet tot hen door. Men, aan de fysieke ogen mankeerde niks, maar men zag niet wat er werkelijk aan de hand was. Men had geen oog voor de geestelijke dingen in elk geval. En het resultaat daarvan was ook dat men niet sprak. Want wat van Israël verwacht mocht worden, of moest worden, is dat het de woorden Gods zou spreken. Het had immers de woorden Gods niet alleen ontvangen, maar het had het ontvangen opdat het die woorden God zou spreken. Het had de Tora, de wet zeggen wij dan, maar ik houd maar bij Tora. Men had de Tora, de lering, de woorden Gods ontvangen, opdat zij, Israël, die woorden Gods zouden bekendmaken aan de volkeren. Het behoorde tot de priesterlijke taak van Israël. Het hoorde bovendien ook tot de taak van Israël als eerstgeborene te midden van de volken. Het zou door Israël zijn dat het evangelie in het bijzonder, of het woord van God in het algemeen, gepredikt zou worden aan de heiden. Maar het was zelf blind en het sprak ook niet. En waardoor kwam dat? Wel door de werking van de Satan uiteraard in dat volk. Niet alleen in dat volk, maar in andere volken natuurlijk net zo goed. Maar die andere volken waren niet geroepen om het evangelie of het woord van God te prediken. Israël wel, vandaar dat het voor Israël van groot belang was. En vandaar dat deze dingen ook op Israël worden toegepast. Israël had het woord van God. Israël betrouwde zichzelf te zijn een leidsman der blinden enzovoorts. U weet toch hoe dat staat in Romeinen 2 is het geloof ik. Romeinen 2. Ze betrouwden zichzelf een leidsman te zijn der blinden, onderwijzer der onwetenden enzovoorts. Maar de werkelijkheid was dat men zelf niet zag en dus ook inderdaad het woord van God niet leerde. Men sprak uiteraard wel, maar niet de woorden Gods. En wat de geestelijke dingen betreft, was Israël dus inderdaad blind en stom. Maar dat was uiteraard omdat het luisterde naar of onder invloed stond van Satan zelf. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Adam. Ik weet het toch, het is langspraak. En daar werd wel naar geluisterd. En dat God sprak, nee, dat is moeilijker, hè. U weet toch, ik heb het wel vaker aangehaald, men maakt zich druk over de vraag of de slang sprak. Maar men zou zich moeten druk maken over de vraag of God gesproken heeft en zo ja, wat hij dan eigenlijk gezegd heeft. Want dat is van belang. Zie. Nou, hoe dat ook zij, deze man is een beeld van Israël. En dat het iets met Israël te maken heeft, dat blijkt ook wel. Want als we langzaam lezen en deze woorden tot ons laten doordringen, dan kunnen we de draad ook zo volgen. Ik heb u verteld, het is een beeld van Israël. Het heeft te maken met de situatie van Israël. Een Israël wat genezen zou worden. Een Israël waarvan de ogen geopend zouden worden en dat zou gaan spreken. En staat er ook, hij genas hem alzo dat de blinde en stomme zowel sprak als zag. Wel, wanneer gebeurt dat met Israël? Of wanneer zal dat gebeuren met Israël, net zo je wil? Bij de verschijning van de Messias. Oftewel bij de verschijning van de zoon van David. Nou, dat staat dus in het volgende vers. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is deze niet de zoon van David? Let wel, er staat niet, is deze niet zoon van David? Maar de zoon van David. Het gaat niet om zomaar iemand die van David afstamt. Het gaat erom dat hij is de beloofde zoon van David uit bijvoorbeeld 2 Samuel 7. De erfgenaam van de troon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. Kortom, dat is de beschrijving van de Messias. De titel de zoon van David is de titel van de Messias zelf. Dus de scharen ontzetten zich en zeiden, is deze niet de Messias? Ja, inderdaad, als Israël bevrijd wordt van deze macht der duisternis en als Israël dus ziende wordt en dus het licht krijgt omdat de macht der duisternis verdreven wordt. En als het gaat spreken, als de woorden Gods gaat spreken en de opening van het woord Gods is immers licht en ook daardoor wordt de duisternis verdreven. Wel, als dat gebeurt, dan kan het alleen maar zijn dat de Messias gekomen is, dat de zoon van David gekomen is en dus dat het koninkrijk Gods gekomen is. En dat is ook precies wat een paar versen verder ook staat. We gaan maar snel door. Er staat dan, vers 24... Maar de fariseeën dit gehoord hebben, zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. De fariseeën staat er. In Marcus 3 vers 22 staat dat het waren schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren. zodat we nou weten dat het Farizeeëse schriftgeleerden waren die van Jeruzalem gekomen waren. En Jeruzalem heeft immers iets te maken met David, de stad van David. Jeruzalem is immers de plaats van waaruit het koninkrijk Gods, het koninkrijk van de Messias, gestalte zou krijgen over de aarde. Het zijn juist deze schriftgeleerden uit Jeruzalem die zijn messiaschap ontkennen, die zijn claim op de troon in Jeruzalem ontkennen. Dus ook duidelijk genoeg waarom. Zij zelf nemen min of meer die troon in beslag. Zij heersen over Israël vanuit Jeruzalem immers en verwijzen dus de Heer naar het kamp van de tegenstander. Ze zeggen, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Dat Beelzebul is eigenlijk een verbastering van een Hebreeuwse term, Baal Zebub, vertaald met een heer der vliegen. Hoe men daarbij komt, weet ik ook niet. Maar dan moet u misschien naar een andere bijeenkomst deze week. Om te horen hoe het met de vliegen zit, neem ik aan. Hè? Ik weet het niet, maar hè? Misschien nog eens een idee. Maar in ieder geval is het zo dat Baal Zebub geacht wordt te zijn. Niet alleen de heer der vliegen, want de vliegen worden verondersteld weer te zijn uitbeeldingen van demonen, geestelijke boosheden. En dat het boosheden zijn, dat zult u van me aan willen nemen. En dat ze staan voor geestelijke dingen, dat komt omdat ze vleugeltjes hebben. Dat is heel eenvoudig. He? Ja, ze vliegen in de lucht, in de hemel dus eigenlijk. Dat is de gedachte. En dieper ga ik er maar niet op in. Het gaat erom dat onder deze naam Baal-Zebub of Beelzebul gewoon Satan zelf wordt aangeduid. De overste der demonen staat er letterlijk hoor. Deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der demonen. Het is een kromme redenering, dat blijkt ook uit het commentaar van de Heer Jezus zelf. Maar men redeneert, hij zal die duivelen, die demonen wel uitwerpen, omdat hij zelf tot hun kamp behoort en daarom macht over hen heeft. En dat is een kromme redenering, want de Heer antwoordt daarop ook meteen in vers 25. Namelijk, doch Jezus kennende hun gedachten, zeide tot hen, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Of anders gezegd, en iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Met andere woorden, het is een onmogelijke redenering te zeggen dat men de duivelen uitwerpt omdat men zelf duivel is, want dat betekent dat men zijn eigen koninkrijk in feite aan het vernietigen is. En dat is een onhoudbare zaak. En daar gaat het maar om. Hoe dat ook zij, de Heer legt het anders uit. De Heer zegt verder in vers 26, en indien de Satan, dat is ook een Hebreeuws woord, en dat betekent tegenstander, en indien de tegenstander uitwerpt, zo is hij, namelijk de tegenstander, tegen zichzelf verdeeld. Dat wil zeggen, dan is hij het met zichzelf blijkbaar niet eens. En dan bestrijdt hij zichzelf. En dan staat er, hoe zal dan zijn rijk bestaan? En de gedachte is natuurlijk, zoals die ook staat in Markus 3, vers 26. Er staat gewoon, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Want iets wat tegen zichzelf verdeeld is, zal zichzelf vernietigen. Kan uiteraard geen stand houden. En de Heer zegt dan, vers 27, en indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze dan uw zonen uit? Want, en dat is ook een bekend gegeven, sommige van de schriftgeleerden uit of althans geestelijke leiders, uit de dagen van de Heer Jezus, hielden zich wel degelijk ook bezig met exorcisme, met uitdrijving, dus uitbanning van demonen. En de Heer zegt, maar als jullie zeggen dat ik het door de duivel doe, wel door wie doen die anderen dat dan? Door wie doen jullie het dan? Uw zonen? Uw zonen betekent trouwens ook uw leerlingen. Het zijn schriftgeleerden die zo worden aangesproken. En zonen van schriftgeleerden zijn gewoon de leerlingen van de schriftgeleerden. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Zoals zonen van de priesters ook priesters zijn enzovoorts. En zonen van de smid, die zijn ook smid. Dat is de Bijbelse betekenis van die terminologie immers. Dus door wie doen zij dat dan? En daarom staat het, daarom zullen die uw rechters zijn. Dat kan ook niet, en die rechters zullen ook niet te bestrijden zijn, want als die zeggen dat het door de macht van Beelzebub zelf gebeurt, dan krijgen de schriftgeleerden de schuld. En als ze zeggen het gebeurt door de macht van God, dan krijgen de schriftgeleerden weer de schuld. Want waarom zeggen ze dan van de Heer Jezus dat hij het wel doet door de macht van de Satan? Dat is een eenvoudige redenering. Maar goed, het doet er verder niet zoveel toe. Het gaat erom dat het een absurditeit is om te beweren dat duivelen worden uitgeworpen door duivelen zelf. Of dat de Satan verdeeld is tegen zichzelf. Dat is hij namelijk niet. Maar de enige andere mogelijkheid die overblijft, dat is een mogelijkheid die men niet wenst te erkennen. En dat is ook het dilemma. Want het voorgaande mag dan een kromme redenering zijn, een onhoudbare ook, zeker op de lange duur. Hij wordt niettemin gebruikt, omdat het enige alternatief is dat de Heer de demonen uitwerpt door de geest Gods. Kijk, in het algemeen is het zo dat de geestelijke machten, ook demonen, dus feitelijk machtiger zijn dan de mens. Althans, een hogere plaats innemen op de ladder, in de ladder van de hiërarchie. Het blijft namelijk zo dat in het algemeen demonen niet gestuurd worden door mensen, maar andersom gebeurt wel. Hoe vaak, dat doet er nou niet toe, maar het gaat om het principe. Het gaat om de plaats die ze innemen. Mensen worden wel geleid, soms. He? Door demonen, andersom niet. Demonen, kortom, al die geestelijke wezens staan hoger dan de stoffelijke dingen waartoe wij mensen behoren. Dat is een heel eenvoudige zaak. De geestelijke dingen zijn hoger, of de onzienlijke dingen zijn hoger dan de stoffelijke en zienlijke dingen. Dat is een eenvoudige zaak. Dat betekent dus dat als deze geesten worden uitgedreven, dan kan dat alleen op grond van de macht van een hogere geest. Dat zou kunnen zijn een van die geesten die de macht hebben over de demonen. Dat is wat die schriftgeleerden dan ook zeggen. Maar veel voor de hand liggender is natuurlijk dat we het zoeken bij hun directe tegenstander, dus bij God zelf. En dan is het dus God zelf door wie deze demonen worden uitgedreven. En omdat het een geestelijke strijd is, een strijd tussen geestelijke wezens, heet God voor de gelegenheid de geest Gods. Ja, zo is dat nou eenmaal. Zo staat het ook in vers 28. Maar indien ik door de geest Gods. En de term geest Gods, die kun je rustig vertalen met geest van God. Maar beter is natuurlijk om meteen te beseffen dat God zelf geest is. En daarom ook zo genoemd wordt. En dus betekent de uitdrukking niet geest van God, maar geest namelijk God. God die geest is. God is namelijk geest en hij is de hoogste van alle geesten. En heeft dus inderdaad macht ook over deze boze geesten. Het ligt dus het meest voor de hand, de grootste tegenstander van de demonen, namelijk, of de grootste tegenstander van de boze geesten, namelijk de geest van God, zelf deze demonen uitdrijft. En daarom zegt de Heer, maar indien ik door de geest Gods de demonen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Want ik weet wel, dit is natuurlijk een heel snelle discussie, de Heer zal nog wel veel meer gezegd hebben, maar niettemin is het ook zo kort samengevat volledig correct. Als blijkt dat de Heer niet door Beelzebub, maar door de geest van God zelf de demonen uitwerpt, dan moet daardoor uit de conclusie getrokken worden dat dus het koninkrijk Gods tot hen gekomen is. Want, en ik zag bij sommigen de vragen er net al op de lippen liggen, want het is helemaal niet normaal dat God demonen uitdrijft. Daar houdt hij zich namelijk gewoon helemaal niet mee bezig. Het is zelfs nog sterker, maar ja, goed, ik wil niet te veel op dat onderwerp ingaan nu, maar het is namelijk zo dat in het algemeen gesproken de macht van demonen over mensen niet bij de demonen zelf vandaan komt, maar bij de mens. Dat wil zeggen, in het algemeen is het zo dat de mens zichzelf daarvoor openstelt. En als een mens zelf de deur daarvoor openstelt, waarom zou God dan tussen beiden komen en vervolgens die mens weer bevrijden van die demonen? Dat is namelijk niet de normale gang van zaken. Als een mens daar bewust voor kiest, wel, God heeft de mens losgelaten zoals we alle weten, want dat staat in Romeinen 1, toch? En God bemoeit zich daar niet mee. In het algemeen niet. En als dus hier gesproken wordt over de uitdrijving van demonen door God zelf, dan kan maar één conclusie getrokken worden. Namelijk dat God zich toch met de gang van zaken van de mens bemoeit. En dus is dan het koninkrijk Gods tot de mens gekomen. Zo heet het dan ook prompt, hè? Dat is heel genadig, want in het Matthäus-evangelie heet het gewoon het koninkrijk der hemelen. Misschien weten we dat ook langzamerhand. Maar hier heet het voor de gelegenheid koninkrijk Gods, want het gaat om God zelf. Het gaat om onreine geesten die uitgedreven worden door de geest van God. En als de geest, namelijk God, die boze geesten uitdrijft, dan is dus het koninkrijk van God. tot de mens gekomen. De term koninkrijk der hemelen zou hier dus inderdaad niet passen. En daarom staat het er ook niet. Er staat, indien ik door de geest gods de demonen uitwerp, zo is de conclusie, zo is dan het koninkrijk van God, het koninkrijk van die geest, het koninkrijk van God die geest is, tot u gekomen. Want een van de dingen die behoren bij het koninkrijk gods is inderdaad de verwerping, de uitdrijving van de macht van Satan in het algemeen. En dus zeker ook de uitdrijving van demonen. Dat is ongeveer het laatste wat aan de orde komt overigens. Maar niettemin hoort dat erbij. Immers het koninkrijk gods komt tot stand doordat al de vijanden van God worden verdreven. Nou ja, we kennen daar, dacht ik, wel voorbeelden van. Kijk, als het koninkrijk van God 100% in de hemel gevestigd is, betekent dat Satan niet meer in de hemel is en dat Satan en zijn engelen uit de hemel vallen. Dat zal in de toekomst een keer gebeuren. En als daarna dat koninkrijk gods volledig op aarde gevestigd is, betekent dat er op aarde zelfs geen ongelovig mens meer is. Laat staan dat die demonen er zouden zijn. Ze worden verbannen, uitgedreven. Daar gaat het om. Zodat als hier sprake is van de uitdrijving van demonen, is dat niet een normale aangelegenheid omdat het altijd zo gebeurde, want dat is niet zo. Integendeel, het is namelijk het kenmerk van dat het koninkrijk gods gekomen is tot dit volk. En dat het koninkrijk gods tot hen gekomen is, dat weten wij natuurlijk al lang, want het werd al verkondigd sinds Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Daar heet het koninkrijk der hemelen, omdat Johannes predikt dat er iemand uit de hemel zou komen die meer is dan hij zelf, enzovoort. In Johannes 3 komt u dat ook uitgebreid tegen. Over de Heer die van boven komt, die uit de hemel komt, en over Johannes de Doper die eigenlijk ook maar gewoon uit de aarde aards is. En in dat geval heet het dus koninkrijk der hemelen. Maar in het algemeen is het zo dat de komst van het koninkrijk gepredikt wordt in die dagen. Niet dat het daar op dat moment is of aangebroken is, want dat is niet waar. Maar het is wel tot hen gekomen en binnen één generatie, letterlijk, zou dat koninkrijk inderdaad tot stand komen. Het was in de buurt eenvoudig omdat de kroonprins, de vorst, de erfgenaam van de troon van dat koninkrijk, daar in hun midden aanwezig was. De koning was er en dus was het koninkrijk nabij. Verder was het een kwestie van tijd, want ook weten wij inmiddels natuurlijk dat het koninkrijk pas zou beginnen nadat de Heer uit de dood zou zijn opgestaan. Maar vooruitgrijpende daarop worden deze dingen gepredikt. Er staat dus ook, het koninkrijk is dan tot u gekomen. Maar we weten ook dat met name deze fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet geporteerd waren voor het aanbreken van een koninkrijk gods onder leiding van Jezus van Nazareth. Zij predikten weliswaar dat ooit een koninkrijk gods zou komen, maar ongetwijfeld op dezelfde manier als dat in onze dagen ook nog gepredikt wordt. Zo van, dat zal wel een keer komen, maar dat je weet nooit wanneer en vermoedelijk duurt het wel heel lang. En niemand weet wanneer, hè? En hopelijk duurt het nog heel lang. Dat is ongeveer de gedachte, hè? En het was in die dagen ook, men verwachtte de Messias, maar toen hij kwam, beliefde men hem niet, want het was wat te vroeg. Liever niet bij hun leven, want als de Messias komt, is alle menselijke heerschappij ten einde, dat is een heel eenvoudige waarheid, en dus heeft men de Messias liever niet, terwijl men nog leeft, want het maakt een einde aan de eigen heerschappij. Nu waren het de schriftgeleerden die het volk leidden. Als de Messias zou komen, konden de schriftgeleerden naar huis, dan zou de Messias zelf het volk leiden, dat is een heel eenvoudige waarheid. Men verzette zich dus tegen. En de Heer zegt, ja, maar je moet de conclusie trekken dat de demonen worden uitgedreven door de hoogste geest die er is, hun grootste tegenstander, de geest van God zelf. En als dat zo is, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen, dan kunnen jullie naar huis. Wee u, gij schriftgeleerden, volgt dan. Hè? Nou goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar ik dacht dat de conclusie een heel eenvoudige was. Waarna de Heer de zaak nog verder uitlegt in vers 29 en zegt, of hoe kan iemand, dat of wil zeggen, ik zal het je nog anders voorleggen, vragenderwijze, hoe kan iemand in het huis eens sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, of gewoon heeft. Het huis eens sterken is uiteraard gewoon Israël. Laat ik het nog eenvoudiger zeggen. Het is gewoon die man bezeten van een demon, waardoor hij blind en stom is. Dat is het huis van de sterke. Dat huis, die man, wordt geregeerd, bewoond door een sterke. Dat was die demon. In Op een wat hoger niveau is het huis uiteraard gewoon het huis, namelijk Israël, het volk Israël, wat inderdaad bewoond wordt door een sterke, en dat blijkt te zijn Beelzebub of de Satan, of hoe je dan maar heet. Zie je? En als die verdreven wordt, dan kan dat alleen doordat die Satan eerst gebonden wordt, dat die sterke die in dat huis is, gebonden wordt. Zo staat het er ook. Hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, en als dan zal hij zijn huis beroven. En dat betekent dus dat als de Heer hier inderdaad de vaten van deze sterke ontrooft, kortom, als hij de demonen uit het lichaam van die man haalt, ze de Satan verdrijft uit het huis Israëls, wel, als hij dus de vaten ontrooft van die sterke, dan moet de conclusie zijn dat hij die sterke dus inderdaad onder controle heeft, overwonnen heeft. En dat is ook zo. Dat weet die sterke nog niet, maar daar komt hij nog wel achter natuurlijk, hè? Want wij weten toch, wij kennen toch het zogenaamde proto-evangelie uit Genesis 3. Laten we eens theologisch doen, hè? Uit Genesis 3. Dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. Wel, daartoe was de Heer Jezus inderdaad gekomen om de tegenstander te binden, om zijn macht te breken en om degene die onder zijn macht waren daaruit te verlossen. Dat is wat hij doet. Hij bevrijdt daarom deze bezetenen. En zo was hij ook gekomen om Israël te bevrijden van de macht der duisternis. Waarom? Omdat hij die macht der duisternis bindt. Hoezo? Wel, omdat hij het licht der wereld is. Hij is het licht der wereld. We mogen dan ook van hem verwachten dat hij blinden de ogen opent. Nou, hoe dat ook zij, de Heer concludeert dus dat kennelijk het koninkrijk Gods nabij gekomen is, en bovendien dat de macht van Satan gebroken wordt. En dan, in dat verband zegt hij dan, wie met mij niet is, wie niet met mij meegaat, betekent het eigenlijk dan, hè? Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. En dat wordt natuurlijk ronduit gezegd over deze, en tot deze fariseeën uit vers 24, die zich opstellen tegenover de Heer Jezus en zeggen, hij werpt de demonen uit door Beelzebul. Wel, de Heer zegt, wel, als je niet met mij bent, ben je tegen hem. Als je met mij bent, dan ben je met mij in het koninkrijk. Dan ben je betrokken bij het aanbreken van het koninkrijk Gods, waarnaar men, als gelovigen uiteraard, vergaderd zal worden, want al de gelovigen zouden samengebracht worden, uiteraard in het koninkrijk Gods, terwijl alle ongelovigen, alles wat zich verzet tegen God, uit dat koninkrijk verwijderd zal worden. Met twee dingen. Of men wordt vergaderd of verstrooid. Wat hier met die man gebeurt, die blinde en stomme uit vers 22, is duidelijk genoeg. Die man wordt vergaderd tot de Heer Jezus en de demon wordt verstrooid. Het bos ingestuurd, dan wel met een kluitje het riet in. He? Of zo. Ik heb nooit begrepen wat dat betekent, dus ik hoef het dan ook verder niet uit te leggen. Maar dat is het. Dat is wat de Heer doet. Vergaderen en verstrooien. En er zijn maar twee mogelijkheden. Men komt tot de Heer opdat men zich laat vergaderen. En als men zich tegen hem verzet, dan zal men verstrooid worden. Dat is ook letterlijk wat later met ongelovig Israël gebeurd is. Oh, niet met een gelovig Israël uiteraard. Zij die geloofden uit Israël werden vergaderd, werden toegevoegd aan de gemeente die zalig werd. Het Handelingen 2 en het Handelingen 3, 4 ook trouwens, uitgebreid. Maar zij die niet geloofden zijn inderdaad verstrooid geworden. En in feite is dat nog de situatie van vandaag. Maar hoe dat ook zij, het vers moet duidelijk zijn. En dan gaat het verder in vers 31, waar de Heer zegt, daarom zeg ik u, alle zonde, of elke zonde, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Die uitdrukking zonde en lastering is een gewone hendiadis. Dat betekent, dat gaat om zonde, namelijk lastering. Het gaat niet om zonde in de zin van willekeurig een zondige daad, maar er staat uitdrukkelijk bij zonde en lastering, of zonde, namelijk lastering. Die zonde die hier bedoeld wordt, is die van lastering, en lasteren wil zeggen dat men dingen spreekt. Het gaat niet om dingen die men doet, het gaat om dingen die men spreekt. Kijk, de term zonde tegen de Heilige Geest, dat is een moeilijke. Maar als er staat zonde, namelijk lastering, dat tegen de Heilige Geest, dan weten we wat het betekent. Want het betekent namelijk dat men iets spreekt tegen of ten kwade van die geest. En nogmaals, het gaat dus niet om iets wat men doet. Het gaat om dingen die men zegt of beweert of gelooft. Dus elke zonde, namelijk lastering, zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering, ziet u dat het woord zonde nu verdwenen is. Maar de lastering tegen de geest, want het is zonde uiteraard, dat is die zonde. Hè? De lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Zal ook duidelijk zijn dat dat de betekenis is, want deze schriftgeleerden, die spraken iets tegen de geest. De Heer Jezus dreef door de geest Gods een demon uit. En die schriftgeleerden zeiden, wel, dat is niet de geest Gods, dat is de geest van Satan. De geest van de tegenstander. Wel, dan spreekt men dus iets tegen de Heilige Geest. Vers 31 valt namelijk uiteen in twee stukken. Het eerste deel zegt, daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Dat is gek, hè? Dat de mensen wel rondlopen en zeggen, maar de lastering tegen de geest wordt niet vergeven. Dan lopen ze altijd mee. Maar er komt dan nooit eens iemand naar me toe van, er staat toch, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. Daar staat het toch. Het is maar één uitzondering, maar de algemene regel is dat alle zonde, alle lastering, want zo staat het er, de mensen vergeven zal worden. Is dat zo? Nou ja, toch wel onder een voorwaarde. Of niet? Ja, je moet wel eerst met hem zijn, want wie met hem niet is, is tegen hem. En als je tegen hem bent, wordt je zonde uiteraard niet vergeven. Het gaat hier ook niet om de wijze waarop en de voorwaarden waarop vergeving ontvangen wordt. Maar hier wordt gewoon gezegd dat alles vergeven wordt. Als men vergeving ontvangt, ontvangt men universele vergeving. Vergeving van alles, ongeacht wat het is. Het heeft er namelijk niks mee te maken. En welke uitspraken men ook gedaan heeft, en welke daden men ook gedaan heeft, men zal vergeving ontvangen. Maar vergeving van zonde ontvangt men echt uitsluitend en alleen op grond van geloof. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof. Alleen, daar gaan we weer. Hè? Ja, dat is een duidelijke Bijbelse waarheid. En op grond van geloof alleen worden alle zonden vergeven. Later staan dezelfde dingen zo ongeveer ook in Romeinen 5. Door de ene rechtvaardigheid worden alle zonder vergeven, daar komt het in ieder geval op neer. Maar dat is de eerste helft van het vers. De tweede helft van het vers zegt, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En diezelfde tweedeling komen we uitgebreider tegen in Markus 3. Daar wordt het zelfs gesplitst in twee verschillende versen, maar er staat hetzelfde hoor. In Markus 3 vers 28... lezen we dezelfde dingen als in de eerste helft van Matthäus 12 vers 31. Daar staat namelijk Markus 3 vers 28. Voorwaar ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Dus het wordt van zowel zonden als lasteringen gezegd. Niet zozeer vanwege het verschil, maar het gaat er juist om de overeenkomst. Men ontvangt er vergeving voor. Maar, en dat is vers 29, overeenkomend met de tweede helft van Matthäus 12 vers 31. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. En daar staat het dus zeer uitgebreid. En in Matthäus 12 vers 31 heet het nog gewoon de lastering tegen de geest, maar in Markus 3 vers 29 heet het de lastering tegen de Heilige Geest. Sterker nog, in Matthäus 12 gaat het om lastering tegen de geest, maar uit het voorgaande blijkt, namelijk uit vers 28, blijkt dat het gaat om de geest van God. Dus lastering tegen de geest van God, terwijl in Markus 3 vers 29 gesproken wordt over een lastering tegen de Heilige Geest. Maar dat is in principe uiteraard dezelfde geest. Maar daar komen we nog wel even op terug, want daarna vinden we hetzelfde ook nog in Lucas 12 vers 10... En ook dat vers wordt net zo verdeeld in twee gelijke helften. Lucas 12 vers 10, de eerste helft zegt, en ieder die enig woord spreken zal, ziet u dat het gaat om spreken, niet om handelen, niet om daden, maar puur om spreken. En ieder die enig woord spreken zal tegen de zoon des mensen. En dat is nieuw, want dat stond er in de andere evangelie niet bij. Hier wel, in Lucas. Dat is ook vanzelfsprekend eigenlijk, omdat Lucas nou eenmaal spreekt over de Heer Jezus als de mens en dus als de Zoon des Mensen. Jazeker. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dat is aardig, want als je dat naast de andere twee versen zet die we gelezen hebben in Matthäus en Marcus, dan ziet u meteen hoe het hier tot een climax komt. Matthäus zegt, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Marcus 3 vers 28 zet het nog uitgebreider. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden de kinderen en de mensen zullen vergeven worden en allerlei lasteringen waarmee ze zullen gelasterd hebben. En is de vraag, maar als dat dan is tegen de Zoon des Mensen, dan zegt Lucas, en ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Wie is de Zoon des Mensen? Nou ja, dat, natuurlijk. Dat is Jezus van Nazareth. De Zoon des Mensen is, ik heb het vaak genoeg gezegd, letterlijk de erfgenaam van Adam. Want zoon is een erfgenaam. Is gewoon synoniem. En dat woord mensen is eigenlijk een verbasterde vertaling. Niet helemaal correct. Want het woord mens betekent niet gewoon mens, het betekent Adam. En Adam betekent namelijk niet mens, Adam betekent rood. Dat is de betekenis, hè? Maar de uitdrukking zoon des mensen betekent dus ook feitelijk erfgenaam van Adam. De Hebreeuwse term ben Adam of ben ha Adam. En de zoon van Adam is uiteraard degene op wie alle beloften die Adam ontvangen had van toepassing zijn. Op wie alle rechten en plichten rusten die aan Adam gegeven werden. En dat hield dan ongeveer in dat hij zich zeer zou vermenigvuldigen. Dat is iets wat op Christus van toepassing gebracht wordt, met name in de psalmen, maar ook aangehaald in Hebreeën 2. En in Johannes, het tarwegraan wat zou sterven om veel vrucht te dragen, enzovoorts. En in Hebreeën aangehaald uit de psalmen, hij zou de eersteling zijn onder vele broederen. Wel, dat gaat over de Zoon des Mensen uiteraard. Maar een van de andere dingen, en heel belangrijke in ons geval, is dat de Zoon des Mensen de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Let wel, hij zou deze oude aarde onderwerpen en over deze oude aarde heersen, zodat de Zoon des Mensen degene is die uiteindelijk zal doen wat Adam niet gedaan heeft. Namelijk de aarde, deze oude aarde wel te verstaan, onderwerpen en daarover heersen. En ik zeg het maar weer, dit is eigenlijk het belangrijkste argument van waarom wij geloven in een heerschappij van de Heer Jezus Christus, hier op deze oude aarde, ver voor de jongste dag. De belofte of de opdracht aan Adam moet nog vervuld worden in verband met deze oude wereld. Nou, de Zoon des Mensen is degene die dat doen zou. Het is een titel die dan ook iets uitgaat boven de titel erfgenaam van David of zoon van David. Want zoon van David kan smal opgevat worden en dan hebben we te maken met de koning over Israël. Maar de zoon des mensen, de zoon van Adam, is niet alleen koning over Israël, maar ook over de overige volkeren. Overigens komen beide titels natuurlijk toe aan de Heer Jezus. Dus veel verschil maakt het in de praktijk niet. Maar de woordkeus wordt er wel door bepaald. Wanneer men dus iets spreekt tegen de Zoon des Mensen, dan spreekt men iets tegen Jezus van Nazareth, de laatste Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Maar men spreekt inderdaad tegen de mens, een Adamiet. Iemand die lijnrecht een afstammeling en bovendien erfgenaam is van Adam. U zegt natuurlijk, ja, maar hij is toch de Zoon van God. Dan zeg ik, ja, maar daar kom ik nog op. Alle mensen hebben nou eenmaal minstens twee lijnen van afstamming. Uiteraard, dat is met de Heer ook zo. En via moederszijde, via de vrouw, was hij wel degelijk de afstammeling, rechtstreeks afstammeling van Adam. Ja, hij stamde af van Eva, de vrouw. En hij was het zaad der vrouw. En Eva zelf was uit Adam. En niemand zal toch ontkennen dat Eva de erfgenaam was, ooit, van Adam. Zo is het toch? Dus dat klopt inderdaad. En het gaat er nu om dat hier staat dat als men iets zal spreken tegen de Heer Jezus dus, de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dat moet ook wel, want ik herinner mij dat hij hing aan het kruis. En men had dus heel wat gesproken tegen de Zoon des Mensen. En tegen de Zoon van David, tegen de koning der Joden. En hij bad aan het kruis en zei, Vader, vergeef het hem. Ja, want ze weten niet wat ze doen. Goed, dan gaat het verder niet om. Hij bad, vergeef het hem. Een gebed wat ongetwijfeld verhoord wordt op dezelfde voorwaarden als altijd. Op voorwaarden van geloof, uiteraard. Zie. Dus men kon in die dagen iets spreken tegen de Heer Jezus, hem desnoods verwerpen, het zou vergeven worden. Dat wil zeggen, het was geen onvergeeflijke zonde. Dus men kon niet spreken tegen de zoon des mensen. Maar het tweede deel van dit vers, in Lucas 12 vers 10, zegt: maar wie tegen de Heilige Geest, dezelfde term dus als in Marcus 3 vers 29, wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Punt. En de moeilijkheid zit erin, dat zal ik dan maar meteen vertellen, dat men eigenlijk helemaal niet weet wat de Heilige Geest voor een ding is. Dat klinkt onerbiediger, denk ik nu, dan ik het bedoelde. Maar men weet eenvoudig niet wat het is. Sommigen denken ook dat het een ding is. Iets, het. Het doet zus en het doet zo. Maar het is niet een het, het is een hij. Het is een levend wezen in elk geval. En ik moet het toch vertellen, want anders kan ik het helemaal niet duidelijk maken. De zaak is namelijk dat hier niet alleen onderscheid gemaakt wordt tussen de Zoon des Mensen en de Heilige Geest, in de zin van dat het twee verschillende dingen zouden zijn. Nee, het gaat zelfs niet om het verschil in wezen, het gaat om het verschil in tijd. De Zoon des Mensen zelf, Jezus van Nazareth, de mens, de zienlijke Messias hier op aarde, zou namelijk verdwijnen. En zo eindigen alle evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Hij zou namelijk verdwijnen nadat zijn werk gedaan was. En daarna zou hij weliswaar aanwezig zijn, terugkeren zo u wilt, maar hij zou daarna aanwezig zijn, maar niet als de zienlijke, niet als de mens, niet als de zoon des mensen, maar als de geest. Ja, ik had willen zeggen als de andere trooster. Maar dat is uiteraard hetzelfde, maar ik neem dan een stapje daartussenin. U kent waarschijnlijk de uitspraak, we hebben ze niet zo lang geleden hier ook besproken. De uitspraak uit het Johannes-evangelie, dat de Heer zegt, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u iets geven. En als de Vader iets geeft, wat geeft hij dan? Kan niet missen. Dan geeft hij de Zoon, dat kan niet missen. Anders heet hij geen Vader, anders heet hij gewoon God of iets dergelijks. He? Maar de Vader wordt gebeden en wat de Vader geeft is altijd de Zoon. Maar de Heer zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Met de nadruk uiteraard op andere. Dat lezen de meeste mensen overeen helaas. Maar een andere trooster, want de eerste trooster, de trooster is namelijk gewoon de Heer Jezus, de Zoon des mensen. Hij is de vertroosting Israëls. Ik weet niet wie het was, Simeon of Anna, zei het. Of Anna, want die kon ook de H niet zeggen. Maar, nee, dat kunnen de Grieken helemaal niet zo goed. Maar in ieder geval, die stond met het kind in de armen en zei, ik heb de vertroosting, de trooster Israëls gezien. Troost, troost mijn volk, zei Jesaja. En hij sprak niet over de uitstorting van de geest, maar over de komst van de Messias uiteraard. Gaat het dan om dat de Heer Jezus zelf de trooster was en hij zou naar zijn vader terugkeren en hij zegt, ik zal die vader vragen en hij zal u een trooster geven. Nou, een andere. Maar let op, net zo goed te troosten. Er zou trooster weggaan en er zou trooster komen. Dat is de overeenkomst. Kortom, de zoon zou weggaan en de zoon zou weer gegeven worden. Dat is de overeenkomst. Of hebben we niet gelezen hoe Matthäus evangelie eindigt? Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Terwijl op een andere plaats staat dat hij zou heen gaan. Zou hij nou blijven of niet? En het antwoord is, dat hangt er maar vanaf hoe diep op de dingen ingaan. Hij zou blijven, maar in een andere hoedanigheid. Hij zou blijven, maar niet zienlijk, maar onzienlijk. En aangezien alle onzienlijke dingen nou eenmaal geest heten, leren we dus dat de Heer als de geest bij ons blijft. Het is diezelfde geest. Het is de geest van het zoonschap, zegt de schrift. Het is de geest van Christus. De moeilijkheid is dat we altijd weer in diezelfde problematiek terechtkomen die we altijd moeilijk maken, want die is niet moeilijk. God is namelijk geest. Niet God heeft een geest, God is geest. En al wat uit God geboren is, is de goddelijke natuur deelachtig, of is goddelijke natuur. En al wat uit de geest geboren is, dat is geest. Maar aangezien God geest is, kan dat wat uit God geboren wordt aangeduid worden als God. Of als de zoon van God, omdat het eruit geboren is. Maar ook als geest. Daarom spreekt de Bijbel ook over de geest der aanstelling tot zonen. De geest van het zoonschap, of de geest van Christus. Of de Heilige Geest. Wie was de vader van de Heer Jezus eigenlijk, tussen twee haakjes? Wie was de vader van de Heer Jezus? Als u zegt God, dan krijgt u een 10. En als u zegt de Heilige Geest, krijgt u ook een 10. Want dat is hetzelfde en het is allebei goed en het staat allebei in de Bijbel. En wat uit geest geboren is, dat is geest. En wat uit Heilige Geest geboren is, is Heilige Geest. En als de Vader dus Heilige Geest is, wie is dan de Zoon? Wat is dan de Zoon? Ook Heilige Geest. Precies. Of dacht u dat de onzienlijke Christus, wij zien hem immers niet, hè? Dat de onzienlijke Christus, die dus geest is, dat hij niet heilig is? Natuurlijk wel.
Geest wordt ook een persoon.
Natuurlijk. Hij wordt als persoon beschreven. Hij wordt als denkend en handelend, optredend wezen beschreven. Omdat hij niemand anders is dan de Godheid zelf. Daar praat ik niet eens over begrip als vader en zo. Maar waar het om gaat is dat de Heere Jezus inderdaad ook vanmiddag in ons midden is. En zoals we leerden vroeger op de zondagsschool, ook inderdaad in onze harten woont. Alleen niet als de zienlijke, niet als de tastbare, maar als de onzienlijke en dus als geest. En ter onderscheiding van onze eigen menselijke geest heet hij Heilige Geest. En ter onderscheiding van de verdorven oude schepping, die ook geestelijke dingen kent, heet hij nogmaals Heilige Geest. En dat is het hele verhaal. En wat hier dus feitelijk gezegd wordt, is dat men weliswaar de zienlijke Christus in die dagen kon verwerpen en tegen hem kon spreken, maar wanneer men de geest, dat wil zeggen de onzienlijke Christus, verwerpt en daartegen spreekt, dan is dat niet anders dan de ontkenning van zijn identiteit. Ja, ik zoek naar eenvoudigere woorden, maar dit eerst maar een keer met moeilijke woorden dan. Hè? Dat is misschien wel zo correct. Ik zal het wat anders zeggen. Jezus van Nazareth is, als je niet goed oplet, gewoon de zoon van de timmerman uit Nazareth. En zijn vader was volgens de wet, en dus ook volgens de Bijbel, zijn wet, Jozef. Dat staat er ook allemaal zo. Zie. Maar het punt is dat men door geloof in hem weliswaar behouden wordt en vergeving van zonde ontvangt en eeuwig leven ontvangt, niet door te geloven dat hij is Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef van Nazareth enzovoorts, maar door te geloven dat hij de zoon, de enige erfgenaam is van God zelf. En waarom is hij dat? Wel eenvoudig, omdat niet Jozef, maar de Heilige Geest over Maria gekomen is. De Heilige Geest is de verwekker. Zie? En men moet dus in hem geloven als de zoon van God om eeuwig leven te hebben. En hij is de zoon van God omdat hij voortkwam uit de Heilige Geest, want het is God. Of omdat hij zelf Heilige Geest is. En dat is het hele punt. Men kan iets spreken tegen de uiterlijke verschijning van de Heer Jezus. Tegen de zoon des mensen in zijn aardse hoedanigheden. Maar als je tot geloof komt, wordt het je vergeven. Maar als je spreekt tegen de hogere goddelijke oorsprong van Christus, als je ontkent dat hij is de zoon van de levende God, dan is dat niet anders dan ongeloof. Begrijp je me goed? Ik kan het niet anders uitdrukken. Ik had ook wel willen zeggen, dat wordt op grond van geloof niet vergeven, maar zo kan ik het niet zeggen. Want dit is namelijk ongeloof. Als men spreekt tegen de Heilige Geest, dan spreekt men tegen de Heer Jezus Christus, die de Zoon is van de levende God. En het is Johannes met name, die kennen we het beste, het is Johannes met name die zegt dat als je gelooft in Jezus als de Zoon van de levende God, dan heb je het leven in zijn naam. En als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan heb je het leven niet. En de toorn Gods blijft op je. Dat is heel eenvoudig. Met andere woorden, Het spreken of het lasteren tegen de zoon des mensen is het verwerpen van Jezus van Nazareth als de Messias. Dat is één ding. Maar er waren mensen die Jezus als Messias verworpen hebben, die zelfs eigenhandig betrokken waren bij zijn kruisiging, en er mede verantwoordelijk voor waren, die niettemin toch kwamen tot geloof in dezezelfde Jezus als de Zoon van God. We hebben het een paar weken terug gelezen, hè? Daar was bij het kruis iemand, de centurion dus, hè? De Romeinse soldaat mogen we aannemen, die nadat alles achter de rug was, uitriep: waarlijk, deze was Gods Zoon. En als hij 3 dagen nog geleefd heeft daarna, maak je deel uit van dezelfde gemeente als waar wij ook lid van zijn. Toch? Sinds de opstanding van Christus. Een eenvoudige zaak. Hij had wel gesproken tegen de Zoon des Mensen, maar in tweede instantie kwam hij tot aanvaarding van de Zoon van God. En dus tot aanvaarding van de geestelijke dingen. Dat is een heel eenvoudige zaak. En zo is het met veel bewoners van Jeruzalem gegaan. De massa daarvan staat dat zij riepen: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Kruist hem. Wel, ze waren opgestookt door de schriftgeleerden, dat staat er allemaal bij. Maar niettemin hebben ze dat gedaan. En een paar weken later, een week of 7 daarna dus, hè, op Pinksteren dus, ja, inderdaad. Toen kwamen op zijn minst 3000 van de massa in Jeruzalem kwamen tot aanvaarding van de Heer Jezus. En daarna werd het elke dag toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt. En er zullen er toch wel een paar bij geweest zijn, zo niet velen, die aanvankelijk hem als koning verworpen hebben, maar die in tweede instantie kwamen tot aanvaarding van de inmiddels opgewekte Christus. En door welke kracht werd hij opgewekt? Hè? De Heilige Geest natuurlijk. Door zijn geest, door de geest Gods. Door de geest van het zoonschap, want door die geest kwam de zoon tot stand. En door die geest werd hij tot zoon gesteld. Er zijn vele manieren om hetzelfde te vertellen. De Bijbel doet het ook. Maar waar het om gaat is dat we dus te maken hebben zelfs met een bedelingenkwestie hier. Het verwerpen van de zoon des mensen, dat is iets wat kon gebeuren nog in die dagen van het oude verbond. Maar als men nu de Heer Jezus verwerpt, verwerpt men de geest. Omdat hij die geest is, dat is punt 1. En punt 2, omdat diezelfde Heilige Geest, die onzienlijke Christus, de mens een mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. U kent het verhaal. De gedachte is namelijk dat de geest God zelf werkt in de mens. En als een mens dus de Heer Jezus afwijst, dan wijst hij het getuigenis van die geest ook inderdaad af en spreekt hij tegen de geest. Waarmee men weer gezegd is dat lastering tegen de geest niks anders is dan het afwijzen van het werk van de geest en de persoon van de geest. Kortom, het is het afwijzen van Christus zelf. De Zoon van de levende God. Want door de verwerping van Jezus van Nazareth gaat een mens niet verloren. Maar door de verwerping van de Zoon van God wel. Ja, dat is zo. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Later werd het hen verteld. Door de discipelen, die vervuld waren met de geest en door de geest spraken. En als ze het getuigenis van Petrus en Johannes en de andere apostelen afwezen, spraken zij dus tegen de geest. Dat is lastering tegen de geest. Dus ontkenning van wat God zelf, wat Christus zelf, door zijn geest aan een mens bekend maakt. Kortom, er zijn geen 2 zonden waardoor een mens verloren gaat. Er is maar 1 doodzonde, ja. Er is maar 1 zonde waardoor een mens verloren gaat. Dat is die van ongeloof. Ik kan het er niet anders van maken. Daarmee kan ik ook niet alle vragen beantwoorden, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Het voert nou te ver, maar in het algemeen is het zo dat de schrift leert, en de meeste van u zal dat bekend zijn. In het algemeen is het zo dat het schrift leert dat de zonden der mensen, van de hele mensheid, der wereld zelfs, de zonden der wereld, worden weggedragen door het Lam Gods. Dat is wat er staat. Dus je wordt meteen voor een alverzoener uitgemaakt als je het vers alleen maar voorleest. Maar goed, ik moet het af en toe eens voorlezen. Hè? Dus zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Dat is ook zo, natuurlijk is dat zo. Alleen men wordt niet behouden wanneer de zonden zijn weggedaan. Men wordt behouden als nadat de zonden zijn weggedaan, men komt tot aanvaarding van de opgewekte Christus, de Zoon van de levende God. Als men behouden wordt, is dat niet omdat men wat kwijt is geraakt. Maar als men behouden wordt, komt dat omdat men iets heeft ontvangen. En men ontvangt het nadat men eerst iets anders is kwijtgeraakt. Dat is waar, natuurlijk. De zonden moeten weggedaan worden. We moeten vergeving van zonden ontvangen. Dat is waar. Maar dan blijven we nog steeds sterfelijke mensen. Dan hebben we een tijdelijk leven. En na verloop van tijd is het allemaal afgelopen. Net als met de dieren, hebben we gisteren gehoord. Hè? In Lage Vuurse was dat weer. Ja, zo is het ook. Het punt is namelijk dat de mens behouden wordt, gerechtvaardigd wordt voor God, niet door de dood en het lijden van de Heer Jezus, maar door de opstanding van Christus na zijn lijden en sterven. Hij werd overgeleverd om onze zonde, maar hij werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4, het laatste vers, en ik schakel altijd meteen door naar 1 Korinthe 15, waar staat, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. En zo zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, dan helpt je geloof je niks. Geloof in de gekruisigde maakt een mens niet tot een kind van God. Men moet leven ontvangen door de opgewekte. En door geloof in de opgewekte Christus ontvangt men leven. De zaak is dan dat aangezien het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggedragen, aangezien één voor allen gestorven is. Hè? Zijn alle gestorven? Precies, zo staat het in de 2 Korinthe 5. Hè. Aangezien dat gebeurd is, kan een mens dus niet meer verloren gaan op grond van zijn zonden. Want God had ze weggedaan. Want hij is gestorven voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaren. Romeinen 5, allemaal achter elkaar zo. Ja. Voor hen heeft hij dat gedaan. Wel, zo'n zondaar gaat dus niet meer verloren op grond van zijn zonden. Maar hij gaat verloren op grond van het feit dat hij deze verzoeningsprijs, het offer en ook het leven van Christus afwijst. Kortom, veel korter, hij gaat verloren omdat hij Christus afwijst. En hetzelfde, maar nou anders gezegd, hij gaat verloren op grond van ongeloof. De prediking van het evangelie, ik heb het van de week nog ergens anders staan te vertellen. Nou ja, afgelopen dinsdag, hè. De prediking van het evangelie is een prediking van leven uit de dood. Een prediking van de opgewekte Christus. Een prediking van nieuw leven aan mensen die met Christus gestorven en begraven zijn. Aan een wereld die namelijk dood is door de misdaden en de zonde. Die hoeft niet te sterven, die is al dood. God heeft er al mee afgerekend. Ik heb het afgelopen dinsdag zo gezegd. God heeft hem gekruist. Het is een kwestie van tijd en dan is hij verdwenen. Maar het vonnis is al voltrokken. De executie is volvoerd. Je kunt hooguit zeggen, maar de geëxecuteerde leeft nog. Nou ja, dan moet je wel erg goed kijken natuurlijk. Maar dat is een kwestie van tijd. Als men eenmaal gekruist is, dan is men zijn leven kwijt. Dat is de normale gang van zaken. En in zo'n tijd leven wij vandaag de dag. De enige mogelijkheid die overblijft is dat in deze gekruiste wereld het leven van de opgewekte Christus gepredikt wordt. Zodat gekruiste mensen komen tot het aanroepen van Christus en zeggen, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is ongeveer de gedachte. Kort en goed, ik weet het, u staat net te vertellen alsof het iets heel nieuws is, maar het is het niet. Ik leerde het vroeger thuis gewoon zo. Een mens gaat verloren op grond van ongeloof en hij wordt behouden op grond van geloof. Er is maar één zonde op grond waarvan de mens schuldig verklaard wordt. De strafmaat daarna, die wordt mede bepaald door zijn zonden, maar dat is een ander verhaal. Daar hebben we het nu niet over. Het schuldig of onschuldig wordt bepaald door of iemand een gelovige was of niet. En daar gaat het maar om. En de enige zonde waardoor een mens verloren gaat, is die van ongeloof. Niet twee, zijn geen twee. De ene ongeloof en de andere lastering tegen de geest. Integendeel, lastering tegen de geest is niet anders dan ongeloof. Het is tegenspreken, lasteren, het tegenspreken tegen wat God gesproken heeft. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus, Hebreeën 12, dat de Heer Jezus het tegenspreken der zondaren verdragen heeft. Waaruit bestonden de zonden van die zondaren dan? Ongeloof, het tegenspreken. God heeft gesproken, maar de zondaar zegt, ja, dat kan God wel gezegd hebben, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Of er zit wat anders achter, of dat kun je me zo niet geloven, of meer van dat soort dingen. Of dat moet je eerst uitleggen, en pas daarna mag je de uitlegging geloven. Dus hoe dat ook zij, men gaat slechts verloren door ongeloof. Dus het afwijzen, het tegenspreken van wat God gezegd heeft. Dat is de eenvoudige waarheid. En moet ik voor de volledigheid trouwens nog een schriftgedeelte aanhalen. Want deze uitspraken in Matthäus, Marcus en Lucas, die hou ik wel even voor gezien. Want er is nog een schriftplaats die in het verlengde hiervan gewoon geciteerd wordt. En dan, daarom doe ik het nu ook maar. Dat is in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 16. Daar staat namelijk, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. En dan als toelichting in een losse zin, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Zodat hier onderscheid gemaakt wordt tussen zonde niet tot de dood en zonde tot de dood. De oude Rooms-Katholieke uitdrukking is dan doodzonde. Hè? Een doodzonde is een zonde die niet vergeven zou kunnen worden. En de term komt dus inderdaad uit de Bijbel en wel uit dit schriftgedeelte. En hier staat dus in deze verse, vanaf 16, er staat wanneer iemand zijn broeder ziet zondigen, wanneer het tenminste geen doodzonde is, dan zou die iemand voor die broeder moeten bidden. Of moeten, hij zou het mogen doen, want dat staat er eigenlijk. Hè? Die zal bidden, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Het leven geven zal dus behouden worden uiteraard. Hè? Het leven ontvangen van de levende Christus. Maar er staat ook dat er zijn die zondigen wel tot de dood. En daarvan staat dat het geen zin heeft, of eigenlijk verboden is, maar dat het geen zin heeft om voor mensen te bidden die zondigen tot de dood. Waarom niet? Eenvoudig omdat God zo'n gebed niet kan verhoren. God geeft zijn zegeningen immers weliswaar aan zondaren, maar alleen als die zonden te vergeven zijn. Met andere woorden, een zondaar ontvangt zegeningen wanneer hij tenminste geen ongelovige is. Want je hebt echt gelovige zondaren, als u dat soms nog niet wist. Hè? Het kan zijn dat je spiegel kapot is thuis of zo, natuurlijk, maar goed. Ja. Zie, dus er kan gebeden worden voor gelovigen die zondigen, want hun zonden worden vergeven. Daar kan de Heer wat aan doen. De Heer kan die zondaren helpen, ongetwijfeld. Maar er staat tegenover dat het geen enkele zin heeft te bidden voor mensen die bewust de Heer Jezus Christus afwijzen, want dat is zonde tot de dood. De Heer kan hen niks geven, want de Heer staat alleen in gemeenschap met wedergeboren mensen. En niet wedergeboren mensen, die heeft God zelf al geoordeeld aan het kruis. Die zijn gekruist, die zijn dood door de misdaden en de zonde. En daar kun je niet voor bidden. God geeft ze niks, God heeft gezegd, ik heb ze losgelaten, het is afgelopen. De enige manier om in gemeenschap met God, de levende God, te komen, is inderdaad door het aanvaarden van het leven wat God in tweede instantie geeft in zijn Zoon. Het leven dus van een nieuwe schepping. En dat de betekenis is ook hier in 1 Johannes 5, dat moet duidelijk zijn, want ik begon wel in vers 16 te lezen, maar ik had natuurlijk moeten beginnen te lezen zo ongeveer in vers 10... Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Dat wil zeggen, God getuigt van zijn Zoon, en wie dat getuigenis niet aanneemt, maakt dus God tot een leugenaar. Die verklaart God tot leugenaar. Zie, let wel, hier staat God getuigt van zijn Zoon, had er kunnen staan de Geest. Getuigd van de Zoon. Want God is geest. Staat trouwens ook in Johannes gewoon. Hè? Maar goed, en dan staat er, en dit is de getuigenis, vers 11, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon, met als toelichting, die de Zoon heeft, die heeft het leven, en die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En dan, deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Let wel, er staat niet dat men moet geloven en niet mag lasteren tegen de geest om eeuwig leven te hebben, want dat zijn die twee dingen. Wie gelooft, lastert die geest namelijk niet. Integendeel, geloof is juist het aanvaarden van wat God door zijn geest gezegd heeft met betrekking tot de Zoon van God, de levende Christus. En daarom staat het hier ook zo. Als men gelooft in de naam des Zoons van God, dan heeft men het leven. En wanneer men die Zoon afwijst en daar niet in gelooft, dan heeft men het leven niet. Want dan heeft men God en dus zijn geest tot leugenaar gemaakt. Kort en goed, de lastering tegen de Heilige Geest is niet anders dan het afwijzen van de zich nu verbergende Christus. Voor velen zal dat veel duidelijker zijn als ik het zo zeg. Het is een afwijzen van die Christus die niet gezien wordt, maar die aan de rechterhand God zit. Let wel, niet als de Zoon van Adam in de eerste plaats, maar in de eerste plaats als de Zoon van God. Wie in hem gelooft, heeft het leven. Wie op hem ziet, hè, heeft het leven. Wie niet op hem ziet, wie hem afwijst en het getuigenis afwijst, is gewoon een ongelovige en die zonden worden niet vergeven. En zo komen we toch nog bij Johannes 3, vers 16. Ik ga het vers niet meer uitleggen, maar het is zeer illustratief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, niet de gelovigen, de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, ten behoeve van die wereld uiteraard, opdat een ieder die in die zoon gelooft, een ieder die in die zoon gelooft, eeuwig leven heeft. En een ieder die in die zoon niet gelooft, heeft het leven niet en is onder het oordeel, zo staat het er ook, want hij lastert inderdaad de Heilige Geest. En de laatste vraag die dan misschien overblijft is dan deze. En als men dan eerst afwijst en daarna alsnog tot aanvaarding komt, dan zeg ik, als dat kan, dan is dat voldoende. Hè? Ja, meer hoef ik er niet over te zeggen. In het algemeen is het zo dat maar heel weinig mensen eerst komen tot een afwijzing van de Heer Jezus Christus en daarna alsnog komen tot aanvaarding. Maar het is voldoende. Dat betekent dus, men zou die geest kunnen lasteren en daarna op daarop terugkomen. Daar zegt de Bijbel verder niks over. Men kan eerst zijn woord afwijzen en daarna alsnog aanvaarden. Maar ik moet u wel zeggen dat dat zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn. Want iemand die werkelijk het woord goed gehoord heeft, weet wat het inhoudt en het afwijst. Ik heb nog nooit gehoord dat precies zo iemand alsnog kwam tot aanvaarding van datzelfde woord. Ik heb wel eens gehoord van mensen die er niks van moeten hebben, maar ook heel niet begrepen hebben waar het over ging. En die pas later dan toch tot aanvaarding van dezelfde boodschap komen. Dat kan natuurlijk. Zie. Maar in het algemeen blijft overeind dat iemand voor wie de Heer gestorven is. Maar die, als iemand voor wie de Heer gestorven is en die toch zijn woord heeft afgewezen, als zo iemand sterft, dan is hij inderdaad voor eeuwig verloren. Er is geen vergeving, niet in de tegenwoordige eeuw en niet in de toekomende. Want als men niet gelooft in wat God zegt, in het leven brengende woord van God, als men daar niet in gelooft, dan zal men geen leven hebben. Want alle dingen zijn door het woord tot stand gekomen. Als men dat woord afwijst, dan verliest men zijn eigen positie. Dan sterft men dus, betekent dat. En andersom, er is slechts leven door het woord. En wie dat leven niet wil en dus het woord afwijst, wel, die ontvangt geen vergeving van zonde. De toorn Gods blijft op hem en die komt inderdaad in het oordeel. Zodat niemand zich zorgen hoeft te maken of hij soms een of andere zonde begaan heeft die God niet vergeeft. God vergeeft alle zonden, behalve die van ongeloof. Zie. Dus een gelovige hoeft zich geen zorgen te maken en ongelovige zou zich altijd zorgen moeten maken. Dat is de gedachte. Maar er is geen reden om bang te zijn. Het is de bevestiging van wat we al lang uit de schrift weten. Dat God de zonden der wereld wegneemt. En dat vervolgens degenen die geloven ook inderdaad nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping in Christus ontvangen. En dat leven kennen wij inderdaad of als het leven van Christus of als de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor het verzoeningswerk wat u voor ons tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat we in deze bijzondere tijd mogen leven waarin wij deze Zoon des mensen weliswaar niet zien, waarin wij wel mogen weten en zelfs ervaren dat de Heilige Geest, de Geest van deze Christus, in onze harten woning gemaakt heeft. We danken u dat we mogen weten dat we op grond daarvan u toekomen. En dat u uw geest geeft aan de ieder die gelooft. Dat u uw leven geeft aan elke dode zondaar die deel heeft aan de positie van deze oude schepping. Een positie van dood door de misdaad en de zonde. Maar we danken u, Vader, dat het levende woord tot ons kwam. Dat we door het levende woord en door geloof in dat woord verbonden werden met uzelf. Met de goddelijke natuur, met de levende Christus, met de Heilige Geest. En we danken u dat we door deze dingen hoop hebben voor de toekomst. Omdat we mogen leven vanuit de vergeving van zonden en in gemeenschap met de levende Christus. En ook mogen uitzien naar de eeuwige erfenis die u voor ons bewaart, weggelegd in de hemel. Wij danken u, Vader, dat wij mogen weten, zoals uw woord ook zegt, dat als wij geloven in de levende Christus, dat we dan zeker mogen zijn dat dood nog leven, nog enige andere macht ons kan scheiden van uw liefde die u in onze hart hebt uitgestort. Wij danken u, Vader, dat we inderdaad rust gevonden hebben. Dat we niet hoeven zoeken naar moeilijke situaties, onvolkomenheden in ons eigen leven. Maar dat we onze blik mogen richten op de volkomenheden die er zijn in Christus zelf. Die uit God, uit de Geest Gods geboren werd en die daarom leeft tot in alle eeuwigheden. Wij danken u, Vader, dat we in die overwinning mogen staan. Voor deze boodschap van verzoening ook mogen prediken aan een wereld die dood is door de misdaad en de zonde. Dat we dat mogen doen vanwege de kracht des onvergankelijke levens. Waardoor wij mogen delen in de positie van onze heiland als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Op grond van datzelfde onvergankelijke leven van uzelf. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom, dat we daar ook vandaag weer bij mochten stilstaan. Deze eerste dag der week, die we altijd zien, in verband met de opstanding van onze heiland zelf. En we brengen onszelf ook bij u wanneer we deze plaats verlaten. We danken u dat we aan uw hand veilig zijn, dat u ons leidt naar de bestemming die u voor ons bepaald hebt, op grond van genade en door geloof. Amen.